Lieve geldvrienden, jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld, zodat jij ook een financiële eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd. Welkom vrienden, ik ben Thijs. Tegenover mij zit Jeroen, virtueel.
Hoi.
Yo, wij zijn er heel eventjes... Nou ja, eventjes. Ik weet niet eens meer hoe lang, maar we zijn er even tussenuit geweest. Want we hebben niet genoeg vrienden en daardoor moeten wij ook gewoon werken voor onze centen. Jammer genoeg. Maar goed, we hebben wel weer wat gepland en we laten natuurlijk jullie niet in de steek. Daarom zitten we vandaag gewoon weer op te nemen. Dat is natuurlijk gewoon een grapje, want we hebben andere prioriteiten. Maar als jullie wel meer van ons willen weten en horen, dan helpt het wel om de liefde te tonen. En dat kan je doen door sterretjes op 5 te zetten, een duimpje hier en daar te geven. En tijdens je virtuele vrijdagmiddagborrel even je vrienden pluggen bij Raymond van HR. En als opperbaas kun je natuurlijk ook gewoon nog vriend van de show worden. En daarmee help je ons enorm om dit te blijven doen. En gouden content te maken voor jullie. In elk geval dankjewel als je dit luistert. Wij houden van jullie. Jeroen, ik hou over jou. Natuurlijk, zoals altijd.
Ah, Thijs. Ik krijg het bijna niet mijn strot uit, maar ik ook voor jou.
En
ook van Raymond van HR natuurlijk, ja, als hij vriend wordt van ons.
Dat zou echt...
Hoe gaat het met Raymond van HR?
Ik heb geen flauw idee. Ik weet niet. Ik zou het heel mooi vinden als er een Raymond van HR bestaat die dan van iemand hoort dat hij... Nou ja, goed. Maar Jeroen, het is lang geleden...
Dat... Regen genoemd of Reemster?
Ja, dat weten we niet.
Nee, dat weten we niet. Nou, geef het even aan, Raymond, als je meeluistert.
Oh, dat zou prachtig zijn. Ja. Maar hoe is het ermee, Jeroen? We hebben lang niet gezeten zo, hè?
Ja, man. Ja, lekker druk als een klein baasje geweest. En in de tussentijd wel echt lekker veel contact gehad met veel mensen. Het mooie is dat het aantal luisteraars en het aantal abonnees op de nieuwsbrief gewoon blijft stijgen. Oftewel, men vertelt het door aan elkaar. Dus dat vinden wij super gaaf. En dat is uiteindelijk wat je ook wil natuurlijk. Dat we de vrienden maken, vrienden maken, vrienden maken, vrienden. En goed, we hebben er steeds meer. En gelukkig krijgen we ook regelmatig leuke reacties. Van Dimitri onder andere. Dimitri, die stuurde mij een bericht. Nou echt, ik heb er even voor moeten gaan, ben er even voor moeten gaan zitten. Dat was een heel verhaal. Hij had geluisterd naar onze laatste podcast. En als je die zelf ook geluisterd hebt, dan weet je dat dat over ETF's gaat. Oftewel trackers, volgers van de beurs, beursvolgend lange termijn beleggen.
Ja,
maar ik had natuurlijk wel een beetje wat nuances erop aangebracht. En daar ging de vorige aflevering over. Over de nuances die wij allebei hadden aangebracht, toch? Jij ook natuurlijk.
Zeker.
En Dimitri viel wat dingen op. Die is niet gek. Die heeft goed geluisterd en die heeft ongetwijfeld ook heel veel erover gelezen. Want die weet dat op de lange termijn, dat je helemaal niet door afwijken van de markt, dat dat over het algemeen helemaal geen goed idee is. Dat je daar het helemaal niet per se beter mee gaat doen. Want 95% van de beleggers die afwijkt van de markt, doet het slechter dan de markt. En van de echt actieve beleggers verliest ook een procent of 95 het. Dus ja, dat moet je eigenlijk helemaal niet willen. Dus hij vraagt zich af, waarom Jeroen, kies jij er dan toch voor om... Om iets te doen aan de blootstelling aan bepaalde aandelen, aan de Amerikaanse beurs, aan het dollarrisico, aan in te spelen op mogelijk het gegeven dat China er nu echt aankomt en een inhaalslag aan het maken is op Europa en Amerika, ook qua aandelen. Al dat soort vragen. En waarom denk je, is het eigenlijk heel kort zijn samengevat zijn verhaal, waarom denk je nou eigenlijk dat je dat beter kan doen? Waarom denk je dat het een goed idee is, Jeroen?
Ja, waarom? Nou,
ondanks alles wat je weet, denk je toch dat je zo slim bent, dat je het beter kan doen. En ja, mijn reactie was eigenlijk gewoon dat allereerst dat Dimitri hartstikke gelijk heeft. Want hij stuurde mij een reactie die vol ontegenzeggelijke waarheden staat. In de podcast heb ik natuurlijk wel allerlei beweegredenen genoemd. Hè, waarom ik daarvoor kies. Maar uiteindelijk weet ik natuurlijk niet of ik het op die manier ook beter ga doen dan de markt. Ik denk zelf bepaalde Amerikaanse aandelen nu echt wel een beetje hun portie hebben gehad. En ik denk ook dat het niet handig is om zo zwaar belegd te zitten in de dollar, terwijl wij hier euro's hebben.
Mm-hmm.
En ik denk ook dat China wel een keer, nu eindelijk een keer, op een tipping point is qua economie en de bedrijven die er zijn. Weet je wel, we kennen nu een hele hoop merken uit China. De Chinezen die beginnen gewoon die economische grip op de wereld steeds groter te maken. En ja, goed, ik vind dat ik wil daar blootstelling aan hebben. Maar heb ik gelijk? Geen idee. Alleen de tijd zal het leren. En kijk, uiteindelijk doen we het allebei goed. Hè? Of je nou Dimitri bent of ik moet eigenlijk zeggen alle drie. Of je nou Thijs bent of Dimitri bent of Jeroen bent. We doen het allemaal goed, want we spreiden en we blijven maandelijks wat inleggen. En we zorgen ervoor dat we onze geldboom planten en de tijd geven en voeden. En we zijn niet de hele tijd aan het kopen en verkopen op pieken en dalen en weet ik veel wat. Al die principes, allemaal goed. Maar doe ik het beter dan gewoon simpelweg een wereldindex ETF kopen? I don't know.
Ja, who knows?
Misschien wel niet.
Ja.
Ja. Tegelijkertijd vind ik het fijn om een beetje eigenwijs te zijn. Dat zou je niet geloven als je me wel eens luistert. Maar ik vind dat wel een beetje lekker. En soms is dat dom en soms helpt het me. Maar het is ook wel gewoon wie ik ben. En het geeft mij ook een beetje lol in het leven en lol in beleggen en... Ja, goed. Misschien is dat. Misschien gaat dat me op lange termijn iets minder opleveren. Maar misschien ook wel weer beter. Ja, dat zullen we eigenlijk alleen maar achteraf kunnen weten. Dus vraag me over 10 jaar nog een keer. Of ik zo eigenwijs had moeten zijn. Of gewoon het simpel had moeten houden. Want ik neem ook wat extra. Ik creëer ook wat extra kosten voor mezelf. En iedereen weet dat kosten stiekem een grote vijand zijn. Die je zoveel mogelijk moet vermijden. Nou ja, daar kies ik ook een beetje voor. En we zullen het zien. Maar wat bijvoorbeeld wel aardig is, over eigenwijsheid gesproken. Ik was ook ooit zo eigenwijs om Bitcoin te kopen. En toen iedereen tegen me zei van ja, nou is het echt een keer genoeg geweest hoor. Het ding staat op $3000, joh. Doe eens normaal. Veel te duur. Toen heb ik niet verkocht. En toen ging die weer eens een keer terug naar 1000 of $1200 of zo. En toen de volgende stap was een keer dat hij naar de 5000 ging. En toen heeft hij ook weer de 2000 teruggezien. En dan heeft hij 20.000 gestaan zelfs. Dat was die vorige keer dat de Bitcoin zo bizar gestegen was. En recent, we spreken nu over mei 2021. Recent, een maand geleden of iets dergelijks, stond het ding op $65.000. En as we speak, vandaag hebben we een aardige crash meegemaakt van de Bitcoin. En staat hij op 40.000, maar... Ja, dat is nog steeds vele malen meer dan die $3000. Dus ja, toen was ik ook eigenwijs. Ja.
En soms werkt dat. Gaaf. Ja, is het ook.
Ja.
Ja, daar hebben we het vaker over gehad. Hè. Dat is
onder de streep is het gewoon een kwestie van, voor mij in ieder geval een kwestie van aanhouden, eventueel bijkopen op dips, niet verkopen. En als je dat soort regels aanhoudt en je blijft investeren in dingen die je gelooft, ja, dan krijg je wel eens gelijk en je krijgt wel eens wat minder gelijk. Maar op lange termijn heb ik het wel het gevoel, en ook de wetenschap staat er ook wel redelijk achter, dat je daar het gewoon wel goed mee doet. Dus laat mij lekker eigenwijs zijn. Waarschijnlijk heeft Dimitri gewoon gelijk. En ik vind het alleen maar heel tof dat hij me gewoon eventjes op mijn vingers tikt van ho-ho. Je spreekt jezelf hier wel een beetje tegen.
Ja, dat is wel fijn als mensen dat doen. Ik vind het op werk ook altijd fijn als je gewoon goede kritiek krijgt, waar je iets mee kan, waar je ergens op staat. En in feite is dit gewoon het stukje van als jij 80% goed doet, dan doe je het eigenlijk goed. En denk dat we als we die 80-20 regel aanhouden, weet je, dan komt het wel goed. dan zit je vast snor. Dan mag, ja, dan mag je spelen. En, want je wijkt niet zodanig af dat je het helemaal... het is niet dat je alleen maar in diamanten zit en andere grondstoffen of edelmetalen. Nee, het is gewoon een
nee, precies. En kleine tilt. Blijkt over 10 jaar dat het beste is wat je had kunnen doen. In diamanten gaan investeren. Geen idee. Of in koper weet ik veel. Silicium of zo.
Ja, batterijen of zo. Weet ik het, ja.
Ja, ja, maar het kan dus ook, dat kan ook een heel slecht idee zijn. En ook, ja, blijkbaar is het zo dat je hebt heel veel van die thema-ETF's, hè. Thema, mm-hmm. Het thema...
Psychedelica. Nou,
ja, bijvoorbeeld. Of het thema...
Cloud computing.
Cloud computing.
Robotics.
Climate change.
Oh, ja.
Allemaal van dat soort thema's. Tegengaan daarvan uiteraard. Kan je hem beleggen. En dan denk je, ja, dat zijn bedrijven die zijn veelbelovend. Dat zijn veel kansen voor die bedrijven. Je breekt recht in een brede markt. Want je pakt het thema mee. En daar heb je een ETF op bijvoorbeeld. Maar ja, in praktijk hebben dat soort ETF's het dus niet beter gedaan.
Nee.
Want er zitten daar gewoon grotere uitslagen in. Er zitten bepaalde hele grote winnaars tussen. Als je een thema hebt... wat te maken heeft bijvoorbeeld met CO2-reductie... dan zou het kunnen dat Tesla erin zit.
Ja, nou ja, dan doe je het heel goed.
Dat is of een hele goede belegging of een hele slechte... afhankelijk van welke maand je hem koopt.
Ja, dat klopt.
Maar ja, dit is wel een aandeel... wat per saldo gigantisch is opgelopen. Dus als dat in zo'n ETF zat... dan heb je met die ETF ongetwijfeld... de gemiddelde markt verslagen. Maar bij... ontwikkelingen heb je nou eenmaal ook hoge waarderingen. Hè, waarde met ontwikkeling met veel potentie. Ja, en het is dus altijd de vraag of je niet toevallig aan het betalen bent voor een sprookje. Voor een mogelijkheid, voor een kans.
Ja, dat is met die waardering...
lang in de prijs zit.
De waarde die investeerders, of in ieder geval de aandeelhouders en beleggers toekennen aan een bedrijf. En dat is altijd... wordt altijd gedaan met alle informatie die beschikbaar is, maar altijd is altijd een toekomst. Dus de toekomstige omzet en winst en zo zit er ook altijd in, toch? Dat is het idee.
Ja.
Dus je koopt het met het idee dat het beter wordt, zo.
Ja. Ja. Ja, en in principe is een bedrijf altijd de waarde van gisteren en vandaag, plus die in de toekomst. En die
dat
is natuurlijk een inschatting, de rest kun je allemaal uitrekenen.
Ja, dus eigenlijk weet niemand het altijd.
Nee, precies. En nou ja, goed. Het komt erop neer dat je... ja, voor mij mag je afwijken en je mag het ook niet doen. Uiteindelijk het belangrijkste is dat je inderdaad, wat jij al aangeeft, 80-20. Zorg dat je gewoon, als je belegt, dat je het tegen lage kosten doet. Goed gespreid. Niet bezig gaat zijn met... oh, het is nu duur of het is nu goedkoop of wat dan ook.
Uh-huh.
Het enige wat je... niet is verkopen, verkopen... maar het enige wat je wel zou kunnen doen... is wat achter de hand houden... voor vette dalingen. Of wellicht gewoon nog simpeler... iedere maand wat kopen voor hetzelfde bedrag. Of ieder kwartaal wat kopen voor hetzelfde bedrag. Waardoor je bij lagere koersen... automatisch wat meer koopt. En dan noemen we dat dollar cost averaging.
Ja.
Simpele strategie, kost helemaal geen... hoef je helemaal niet over na te denken. Je hoeft eigenlijk niet eens naar de beurskoersen te kijken. Je voert eigenlijk gewoon bijna als een soort machine... voer je gewoon je plan uit. En echt op lange termijn.
Ja, fantastisch.
Dat wel goed.
Maar je zei beleggen, maar eigenlijk... die 80-20 regel is niet alleen met beleggen. Dat is ook, heeft ook met besparen, een leefstijl, inflatie... boekhouden. Je doe in al die domeinen... wat met enigszins met financiële zaken en gedrag te maken heeft, doet 80% goed. En dan win je het van iedereen. Klaar. Zo simpel.
Ja.
En dat is denk ik...
Dat vind ik wel een goeie inderdaad. Want het is natuurlijk ook met gezond leven bijvoorbeeld zo. Hè? Als je
exact.
80% van je tijd gewoon... als je gewoonte is om gezond te leven... en af en toe ga je naar de McDonald's.
Ja. Who cares?
Nadat je 20 bieren in je mik hebt gegooid. ja. Ja goed, dan heb je het in ieder geval de rest van de tijd allemaal goed gedaan.
Ja, en op de lange termijn is dat ook houdbaar.
Ja, behalve als je ervoor kiest om elke dag 20 bieren in je mik te gooien en een McDonald's. Maar ja, dan is dat dus je gewoonte, dus dan telt het niet meer.
Exact, dus dan is het uit. Dan doe je niet meer mee.
Ja, dan ben je af.
Dan ben je af.
Ja, maar goed, 80-20. Ja, het is belangrijk om te onthouden. Ook omdat je niet overal te perfectionistisch in wordt. Want perfectionisme kan er ook voor zorgen dat je blokkeert. Hè? Dat je dingen niet gaat doen. Dat je denkt, ja, ik ben nou toch al te laat. Of ik ben toch al te... Nou ja, laten we maar weer het voorbeeld nemen met gezondheid. Ik ben toch al te dik. Ik ben toch al te lui. Ik ben toch al te... ja, ik heb ergens... Ergens heb je ergens een slag gemist voor je gevoel. En dan, waarom zou je dat opgeven? Nee,
ja, en dat
als je het vanaf het moment dat je begint om die gewoontes aan te passen en je blijft vooral goede dingen doen, dan ga je ook vooral goede resultaten krijgen uiteindelijk.
Ja, helemaal eens. En daarbij gekoppeld zit nog, want jij zegt heel terecht van, ik ben toch al te dik. Andersom, als mensen ergens aan willen werken, dan gekoppeld zit een, ik weet niet hoe dat heet, maar dat is een andere gedachte, die zegt, ja, maar ja, weet je, als ik dan 10 kilo of 15 kilo ben afgevallen, dan voel ik me beter. Terwijl dat is een totale misvatting. Zo werkt het niet. Het gaat niet om als je je doel bereikt. Het gaat erom op het moment dat je wel in één keer 80% goed doet en afvalt en of gezonder voelt of zo. Juist op het moment dat je na een paar weken of een paar dagen of afhankelijk van wat je aan het verbeteren bent, dan voel je al beter. En dat is al de winst. Niet als je dat doel eenmaal bereikt hebt. Zo werkt het niet. Het is niet... Het is niet utilitair of zo. Want als je dan 15 kilo bent afgevallen en dan, is het dan in één keer je leven beter of zo? Nee, het gaat juist om die veranderingen die je maakt. En dat is met geldgedrag hetzelfde. Ja, dus je kan niet zeggen, als ik een ton heb, dan is het beter. Nee, als je aan het sparen bent om een ton te krijgen, dan is alles ineens beter. Omdat alles... Je maakt die stappen mee. En dat doet iets met je gedrag. Niet die ton. Want die ton boeit dan niks meer.
Nee, dat is echt waar. En als je... Als je gewoon weet van, joh, ik heb de juiste systemen aangelegd om ja, op het goede pad te raken. Het pad wat je voor je ziet. Of dat nou richting financiële onafhankelijkheid is. Of uit de geldproblemen. Of nou ja, of het heeft iets...
Leven als een keizer. Een
ander punt van je leven. Wat zeg je?
Leven als een keizer.
Ja. Nee, maar goed, als je ervoor zorgt dus dat je altijd... een beetje wat onder je stand leeft, dan ga je uiteindelijk, zal je altijd de mogelijkheid gaan krijgen om dan uiteindelijk dus
ja.
Wat over te gaan houden en dat voor je te gaan laten werken, om uit de schulden te raken. En als je nooit wat overhoudt, of je speelt altijd kiet, of je hebt af en toe je duikt af en toe in het rood, ja, dan gaat dat nooit gebeuren.
Nee,
en als je in zo'n situatie bent en je gaat beleggen, ja, dan zul je ook zien dat als het een keer tegen zit, dat je dan bijvoorbeeld niet meer de beweegruimte hebt om bij te stellen, om wat dus bij te kopen op een daling bijvoorbeeld.
Ja.
Dat kan dus niet, want je staat in het rood en al het geld wat je... en je hebt tegelijkertijd belegd. Nee, daarom moet je dus eerst zorgen dat je gewoon al die onderdelen in je leven goed hebt staan. En dan pas kom je eraan toe om die geldboom te gaan opbouwen. En dat doe je dan gewoon op een hele rustige manier. En dan lijkt het allemaal zo simpel. En dan is je leven ook gewoon echt simpeler, want je slaapt er gewoon goed van.
Ja.
Maar daar moet je wel wat voor doen. Dan moet je eerst zorgen dat je dus niet tot aan je nek in de schulden zit. Sterker, je moet geen schulden hebben. Misschien nog een studieschuld die overgebleven is. En een huizenschuld is natuurlijk ook heel goed uit te leggen. Ja, als dat je woonplek is. Maar in ieder geval dat je je lasten goed kunt dragen. En dat je een buffertje hebt voor je tegenvallers en je hebt geen schulden en ja, dan kun je op je gemakje wat beginnen te beleggen. En al doe je dat met een eurotje per maand, als je wat meer ruimte krijgt, worden dat er vanzelf al meer.
Mm-hmm.
Maar maak die gewoontes. Begin met die gewoontes en dan kom je er wel. En dan maakt het dus ook niet zo uit of je nou kiest voor een portefeuille waar 10% van overwogen is richting China of niet. Ja.
Nee,
dat is het niet. Daar gaat het niet om.
Nee, helemaal.
Omdat je het überhaupt doet.
Ja, je gaat omdat je het doet. En dan maakt het echt niet uit of je de MSCI-index, wereldindex volgt of de FTSE.
Nee.
Dat maakt echt niet uit dan. Die nuances doen er eigenlijk, ja, heel, heel lullig gezegd, maar die doen er eigenlijk niet zo heel veel toe.
Nee, jammer eigenlijk. Ja, de hele krant staat erbij vol. Als je het FD leest tenminste. Of erger nog, de Wall Street Journal.
Ja.
Het hele internet staat er mee vol. Allemaal mensen die zichzelf graag horen praten en die hun verhaal graag aan anderen vertellen. Met of zonder bijbedoelingen. Maar er wordt verschrikkelijk veel geanalyseerd en nagedacht. En men probeert allemaal het beter te doen. Of allemaal die ene, ja, om het maar eens netjes op de Nederlands zeggen, cherry te pikken.
Heel netjes.
Weet je wel? En het zal ongetwijfeld af en toe een keer een gouden kans tussen zitten. Maar ja, gemiddeld genomen is het ook heel veel ruis. En ja, is dus bewezen dat je het als particulier of gewoon als actieve belegger gewoon eigenlijk bijna nooit beter doet dan de markt. Dus ja, waarom zou je het proberen? Terwijl je ook gewoon je tijd kan besteden aan belangrijkere dingen zoals je nagels lakken of in bad zitten. Of allebei. Dat kan ook samen. Moet je wel je voeten buiten bad houden.
Heb je daar ervaring mee? Of?
Nou ja. Wel met nagels lakken, maar niet met... Niet met nagels lakken in bad. En teennagels lak ik ook zelden.
Oh man. Als ik
me wel op feestjes heel vaak laten verleiden tot nagellak. En dan heb je... Dan kan je echt dagenlang spijt van hebben, kan ik.
Mm-hmm. Dat geloof ik, ja. Wauw. Ja. Oh, heerlijk man. Heerlijk. Ja, en ik zit ook te denken... Jij zegt net media. Ik heb het denk ik wel vaker gezegd dat ik geen kranten zo... En geen nieuwsberichten volg. Dat doe ik allemaal niet aan. Maar waar ik dan helemaal lijp van word, is dat gezeik om Bitcoin. Heb jij dat niet? Jij zegt net al van, ja, hij stond op 65 op de top, dollar, $65,000. Volgens mij hebben we net even gekeken, $39,900 inmiddels. Ik koop nog steeds elke dag voor middels, wat zal het zijn, een paar euro, €5 of zo, ik weet het niet. Uit mijn hoofd. Maar... En dan kijk je gewoon en dan kan één zo'n vent, hè, zo'n Elon Musk, die kan dan gewoon iedereen helemaal gek maken. Dat is toch bizar?
Ja.
En dan ook met Tesla.
Ja, gewoon... Dat zegt iets over hoe emotioneel, hoeveel emotie en hoeveel kudde gedrag er op dit moment in die markt zit. Het is gewoon veel erg afhankelijk van in- en uitstroom door, ja...
Populisme of zo, weet ik het. Ja,
ja door gewoon inderdaad. Wat? Beïnvloeders zoals Elon Musk, die natuurlijk, maakt natuurlijk ook niet uit, maar wat hij ervan vindt, maakt natuurlijk in feite geen bal uit. Hij gaat echt niet in zijn eentje die markt omhoog of omlaag krijgen door gewoon financiële acties. Maar hij is wel een dergelijk belangrijk publiek persoon. Dat als hij roept dat als hij iets positiefs roept over de Bitcoin of over de nog erger nog, hè, die
Dogecoin,
dan ja, precies. Ja, dat zoiets door gewoon enorm kan stijgen daardoor. En Elon Musk die vindt het gewoon vet, want die krijgt er een gevoel van macht van.
Ja, tuurlijk.
Maar wat hij dus wel eventjes fout had gedaan en eigenlijk gelukkig snel weer hersteld, is dat Tesla, hè, toch als bedrijf wat een onderdeel is van de groene revolutie, heeft hij Bitcoin geaccepteerd voor zijn auto's.
Ja, toen heeft hij van 1,5 miljard aan Bitcoin gekocht toch ook? Als Tesla heeft op de balans gezet.
En dat, als bedrijf hebben ze dat gekocht en dat gingen ze dan... Dat was eigenlijk als volgens mij bedoeld als een soort wisselgeld voor... Ja, voor transacties. Ik weet niet precies, maar in ieder geval is er een... Kon je een Tesla kopen met Bitcoin?
Ja, in de US toch?
Maar wat Elon Musk even vergeten was, is dat er natuurlijk ook voor Bitcoin mining... Ja, daar wordt wel heel veel energie voor gebruikt. En al die Bitcoin transacties. Nou denk ik nog steeds dat mensen wel even vergeten wat het hele banksysteem aan energie vreet. Maar
zeker.
Op zich is Bitcoin natuurlijk... Ja, het is niet heel efficiënt qua energie, dat kun je wel zeggen. En heel veel, de meeste Bitcoin transacties gebeuren niet eens omdat mensen elkaar ermee betalen. Maar dat zijn gewoon, het is gewoon kopen en verkopen. Het is gewoon handelen.
Ja.
En dat is natuurlijk helemaal nutteloos verbruiken van energie. Maar als je er dus een Tesla mee koopt, dan zet je wel een behoorlijke CO2 voetafdruk neer. Bij het kopen van een auto die geen CO2 zou moeten produceren. Tenminste, vanaf het moment dat je erin gaat rijden.
Ja, maar dan kun je ook het argument maken dat we eigenlijk niet moeten kijken naar naar hoeveel iets verbruikt. Maar vooral voor wat voor een energie daar verbruikt wordt. Want het kan zijn dat in de hele Bitcoin space heel veel groene energie wordt gebruikt om te minen en het hele netwerk in stand te houden. En zo. Dat weet ik overigens niet.
Is het ook zo, hè? Maar, het schijnt zo te zijn dat er heel veel reserve-energie vooral aangesproken wordt. Hè? Want energie die het allergoedkoopste is in de hele wereld, die je dus vindt op plekken waar dus een overschot is.
Ja.
En waar het dus eigenlijk anders niet gebruikt wordt. En oké, dat schijnt zo te zijn. En daar is het het goedkoopste, dus het is ook wel logisch.
Ja.
Maar ja, goed, dat weet ik niet precies. Dat is natuurlijk best wel een hele moeilijke vraagstuk.
En precies, heel complex.
Wat ik wel weet is dat Musk daar wel terug is gekomen om die reden. En dat je nu dus niet meer een Tesla kunt kopen.
Dat heeft 42 dagen geduurd, hè? 42 dagen kon je dat doen.
Ja.
In de tussentijd hebben ze ook
nog... Dat is nu dus in Amerika. Dan hebben ze natuurlijk dus alles verzamelmateriaal. Mm-hmm. Alles wat daar schaars is, vinden ze interessant. Dat komt omdat de Amerikanen geen echte cultuur hebben. Alleen maar gokmachines en McDonald's.
Ja, die gokmachines komen niet van de Indianen natuurlijk.
Nou ja.
Weet ik het.
Nee, maar goed. Maar dus de Amerikanen sparen graag gekke dingen. En als jij kunt zeggen, ik heb een met Bitcoin betaalde Tesla.
Ja.
Waar 0 kilometer in gereden is. En die kun je kopen voor 3 keer de prijs of zo. En ik gok dat dat op eBay gewoon lukt.
Ja, of dat ze dat in zo'n NFT vastleggen. Zo'n non-fungible token op de blockchain. Ook zo'n fucking onzinnig ding. Nou ja, maar laten we daar niet over hebben.
Nee, maar het was even de moeite om het even te benoemen. Want man, wat ging Bitcoin weer... Weer heen en weer. En natuurlijk niet alleen Bitcoin. Al die altcoins. Het was echt weer even lekker gekkigheid.
Ja, dat is echt... Het maakt niet uit wat je kocht.
Hoe het eindigt.
Ja.
Maar ook daarvoor geldt... be careful out there. Ga niet als een idioot in Bitcoin beleggen. Maar doe het gerust wel met een klein deel van je vermogen. Als je al je andere zaken goed op orde hebt. En je zegt, nou weet je wat, van mijn 100% aan belegd vermogen wil ik 2 of 5%... in Bitcoin beleggen en iedere maand iets kopen. Bijvoorbeeld op een exchange of via... Nou ja, je hebt daar een mooi systeem voor.
Ja, mooi scriptje.
Met je scriptje. Elke dag een beetje kopen. Als je dat wilt doen, ja, be my guest. Dat moet je vooral doen, want dan is het ook helemaal niet... Dan kan je er ook niet echt stuk aan gaan.
Nee.
Wat je per ongeluk kan gebeuren is dat je de stijging van de eeuw meemaakt...
Ja.
Dat je die 5% vertienvoudigt. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. Dat is heel fijn. Wat je ook kan gebeuren is dat je die 5 of die 2% van je portefeuille ziet verdampen tot niks. En dan heb je die andere 95% nog wel heel gehouden.
Ja.
En met 1 jaar goed rendement op de beurs heb je die wel weer terugverdiend.
Ja.
Die 5%.
Ja, makkelijk.
Dus zo is het ook weer. En daarom vind ik dat je best wel een paar procent van je portefeuille... in iets dergelijks mag doen. En sterker, het is misschien zelfs een slim idee... om 5% of 2% heel risicovol te beleggen.
Ja.
Hoe je dat ook wil doen.
Ja, helemaal eens.
Mag ook een start-up zijn of zo.
Ja, of je werkt voor een start-up als ik... en dan heb je equity. En dan is dat ook een soort van kans. Maar ja, goed, dat
lekker, man.
Is weer niet belegd vermogen. Hè? Dat is, ach ja. Maar goed, je weet het niet.
Ja.
Misschien ben ik over 5 jaar wel... Zeg ik toledoki.
Ja, wie weet. Nou ja, of je vindt het zo leuk dat je dat niet hoeft te zeggen. Maar je kan het in ieder geval. Dat is het eindelijke doel van financieel vrij worden. Ja. Dat je de keuze hebt om wel of niet te werken. Mag jij weten. En ik moet zeggen dat ik in mijn eigen persoonlijke situatie... voel ik die vrijheid ook al best wel. En dat heeft te maken met ook een aantal keuzes... die ik zelf gemaakt heb in mijn leven. Ik ben vandaag, Thijs, geïnterviewd. Zo waar.
Echt?
Door het AD.
Oh, ja. Door die gozer van de huizenmarkt.
Juist.
Ah.
Daar had iemand van het AD, een journalist. En in het artikel ga je zijn naam vinden. Ik verklap het niet, maar het is Robert. Oeh. En die had geluisterd naar onze podcast. En die vond het wel een interessant verhaal wat ik vertelde in podcast, ik geloof nummer 5 of zo. Over het verkopen van mijn huis. En het huren van een huis in plaats van de overwaarde gebruiken van die verkoop. Want ik had in 2012 mijn huis gekocht en in 2020 weer verkocht.
Oh.
Met echt 2 ton overwaarde op een huis van 180.000. Dat je echt denkt...
Only in Amsterdam.
Halleluja.
Ja.
En ja, wat vrij normaal is, is dat je die 2 ton dan pakt. En dat je dan samen met je partner gaat kijken naar een huis om in te gaan wonen. En dan stop je die 2 ton in. En dan mag dat van de Belastingdienst ook. Dan hoef je er geen vermogensbelasting over te betalen als je dat binnen 2 jaar doet. Dan kun je weer belastingtechnisch voordelig in je volgende huis gaan wonen. En daar gewoon je hypotheek ophouden en dergelijke. En wat is dan de situatie waar je in bevindt als je dat doet? Nou, dan heb je een groter huis.
Ja.
En je hebt vaste lasten nog steeds. Waarschijnlijk hoger dan je vorige vaste lasten. Want mijn vaste lasten waren toen rond de 600.
Ja, dat kan dus echt niet meer.
Dan een 1200 upgrade of zo. Of een 1500 upgrade met z'n tweetjes.
Ja.
En je hebt 0 euro op je bankrekening. Want ja, dat bedrag zit in dat huis.
Zeg je nou dat je 0 euro op je bankrekening hebt?
Wat zeg je?
Zeg je nou dat je 0 euro op je bankrekening hebt?
Ja, was het maar zo, man. Ik heb een min... Nee. Ik heb alles op zwart gezet. En helaas werd het rood. Dus het is weg. En toen heb ik het nog een keer gedaan. Kiet of dubbel, zei ik tegen het casino. En toen, ik ben nog steeds aan het afbetalen.
Wow.
Nee, ik heb gelukkig wel geld op mijn bankrekening. Want ik heb ervoor gekozen om niet een huis te kopen van die overwaarde. Maar gewoon die overwaarde. Gewoon, zo in het broekzakje te schuiven en weg te wandelen. En lekker samen te blijven wonen waar we toch al woonden. En nog gelukkig ook in ons huurhuisje. En die overwaarde, dat is nu het belangrijk onderdeel van mijn geldboom.
Ja.
En richting mijn financiële vrijheid. En iedere maand stop ik daar wat van op mijn beleggingsrekening. En dus ook, ik heb het ook niet direct in 1 keer geïnvesteerd. Volgens de literatuur moet je dat eigenlijk wel doen. Maar het voelde voor mij niet goed om ineens 2 ton naar de markt te brengen.
Iets met
van hier heb je
homo economicus.
Maar een berg ETF's.
Ja.
Sorry, wat zeg je?
Nee, ik zei iets met homo economicus. En dat die niet bestaat. Zo zie je mij.
Ja, precies. Ik weet beter, maar ik vond het toch, een eng idee. En ik vind daarbij dat risicomanagement is ook wel heel veel waard.
Mm-hmm.
Als het echt om je eenmalige... Want het is één keer in mijn leven dat ik zo'n slag heb geslagen waarschijnlijk. Dan ga ik daar niet mee. Dan wil ik daar toch wat voorzichtiger mee zijn. Dus ik breng gewoon iedere maand wat naar de markt. Zo noem ik dat maar even. Ik stort het op mijn beleggingsrekening. Koop een ETS voor. Doe er geen gekke dingen mee. Behalve dan met een paar procent. En dat gebeurt gewoon. Dat gaat gewoon rustig zo door. En op die manier kom ik gewoon al heel dichtbij financieel vrij zijn. En dan vraag je, wanneer ben je financieel vrij? Hoeveel heb je daarvoor nodig? Nou, dat hebben wij ook ergens besproken in podcast.
Ja, meerdere keren zelfs.
Ja, hoe kom je aan 1 miljoen?
8 of
zo. Nou ja, ik denk dat het leuk is voor de luisteraars die nieuw zijn om die nog eens na te luisteren. Want dat was voor ikzelf wel horen bij de belangrijkste die we hebben gemaakt. Ik kan niet zeggen de beste of zo, maar... Dat vond ik wel gaaf. En uiteindelijk was de conclusie daar van je hebt uiteindelijk maar een bepaald bedrag nodig per maand. Nou, als je weet wat je per maand nodig hebt, dan weet je wat je per jaar nodig hebt. En als je weet wat je per jaar nodig hebt, dan weet je ook hoeveel er op je beleggingsrekening zou moeten staan. Want daar is een Trinity Rule voor en de Trinity Study. Die heeft uitgewezen dat je 4% van je vermogen ieder jaar veilig kunt opnemen en dat het eigenlijk altijd 30 jaar lang goed gaat. Eigenlijk altijd bedoel ik in 98% van de gevallen, geloof ik.
Afhankelijk van je locatie.
Moet je ook gewoon belegd laten staan in een bepaalde verhouding. Nou ja, dat kun je allemaal nog terugluisteren. Maar op basis daarvan zou ik dus genoeg hebben aan een tonnetje of 4-5. Maar als ik ervoor kies om te blijven werken... Een beetje te blijven werken, bijvoorbeeld 1000 euro per maand te verdienen, door alleen maar dingen te doen die ik een beetje leuk vind, niet te veel tijd aan te besteden. 1000 euro per maand verdienen, vrij makkelijk te doen, 2 dagen in de week ongeveer, denk ik.
Beetje podcasten.
Dat soort dingen, ja, precies.
Nagels lakken.
Ja, en daarbij een deel van dat vermogen, zodra het allemaal belegd is en het heeft een beetje zijn werk gedaan voor een aantal jaar, deel van het vermogen opnemen. Nou, wie doet je wat? Dus eigenlijk zit ik door die keuze. Zit ik al heel dicht bij financiële vrijheid.
Lekker man.
En ja, dat is voor mij meer waard dan in een groter huis wonen. Dat is de uiteindelijke conclusie. Want dat, de payoff voor mij is dat ik daarvoor kies.
Ja, en terecht. Denk
ik, dan kan je dus... Je kan natuurlijk op allerlei manieren keuzes maken. En het staat iedereen vrij om het op zijn eigen manier te doen. Maar wat ik alleen wil meegeven is dat je er gewoon over na moet denken. Van wat betekent het als ik gewoon een groter huis koop? En wat betekent het als ik ervoor kies om dat niet te doen? Wat voor mogelijkheden levert het me op? En weet je kunt natuurlijk met dit soort bedragen kun je van allerlei dingen doen. Je kunt er ook voor kiezen om het juist weer in vastgoed te investeren en dat vastgoed te verhuren. En een volgend pand met de opbrengst van die verhuur weer een nieuwe hypotheek af te sluiten. Mm-hmm. En een volgend pand te stapelen en een pandjesbaas te worden. I don't like it, maar ik snap wel dat het een makkelijke manier kan zijn om in een relatief korte periode heel veel rijker te worden.
Op papier.
Maar dan neem je ook wel heel veel risico's en je had je heel veel hoofdpijn op je lijf.
Ja. Maar Jeroen,
je lijf. Ja, ik hoef dat niet. Maar,
even terug naar dat interview met Robert. Dit ga je daar allemaal, wordt er allemaal in verteld.
Dit heb ik ongeveer verteld.
Wanneer kunnen mensen dat
gaat
lezen?
Leiden tot een artikel.
Oeh.
En wat er eerder uit is, deze podcast of dat artikel, dat weet ik niet. Maar uiteraard gaan we het gewoon delen met onze geldvrienden. Mm-hmm. En ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit is gekomen, wat uiteindelijk de conclusie is en hoe dat dan uiteindelijk in de krant komt te staan. Maar ja, toch leuk man. AD online.
Ja.
Heb je enig idee wat het bereik is van de AD online?
Miljoenen mensen, denk ik.
Ja, ik heb het opgezocht. Gestoord. Ik weet niet of miljoenen mensen ook die geldzaken rubriek lezen van het AD.
Maar stel dat dat 10% is.
Een premium artikel.
Stel dat het 10% is van de mensen die dat leuk vindt. Nou, ja, geld vindt iedereen leuk hoor. Huizenmarkt, iedereen vindt dat leuk.
Zeker. Maar niet iedereen leest er ook echt over in de krant. Online, ik denk dat je op de een of andere manier heb je meer kans om het meest gelezen artikel te worden als je het weer hebt over vaccineren en corona.
Ja.
Maar in ieder geval, ja, een hele hoop mensen bereiken we ermee. En ik hoop dat ik een paar van die mensen, net zoals dat ik hoop dat ik een paar van die geldvrienden, in ieder geval kan beïnvloeden door ze te helpen omdenken, om te helpen te bedenken dat er ook andere keuzes zijn dan te doen wat iedereen anders doet. Wat alle andere mensen allemaal doen en wat je buren doen en wat je vrienden doen, hoeft niet te zijn wat jij doet. Wees gewoon eigenwijs. Misschien is dat wel de belangrijkste. Tenminste, de belangrijkste boodschap die ik in deze podcast probeer mee te geven. Dat je gewoon lekker eigenwijs moet zijn als je dat
wil. Ja. Leuk man, ik ben benieuwd. Als het artikel eerder uitkomt, dan stop ik hem in de links. In de show notes, kun je hem gelijk lezen. En ik ga mijn best doen om sneller te zijn natuurlijk. Dat snap je wel.
ja, jij kan dat man. Het is niet normaal wat jij allemaal met die geluidsfragmenten kan en dergelijke.
Ja, ik ben heel goed.
En gaan we er ook onze boodschap van onze Engelse vriend in doen? Nee, hè? Nee, doe me niet hè.
Ik kan hem op het einde doen, maar laten we het niet doen. Laten we de keuze nemen om het niet te doen. Chris komt gewoon niet in de... Als je hem heel graag wil hebben, kun je onze e-mail sturen.
Ja, precies. Dan gaat dan komt hij per ongeluk in de spambox terecht.
Ja, ja.
Chris heeft een poging gedaan om een heel mooi stukje geluid toe te voegen, maar we kiezen ervoor om dat niet te
doen. Nee, sorry.
Het blijft ons kleine geheimpje.
Precies, dat recht ligt bij de eindredactie en dat zijn wij. Nee, maar iets anders wat ik nog wel in het nieuws zag, is dat David Swensen overleden is. Al een gevolg van nierkanker op 5 mei 2021. En nu denkt de luisteraar, ja, een of andere nobody random dude. Wat heb ik daaraan? Zeg ja, jongens, meiden, jullie kennen Warren Buffett. Maar deze gozer staat een soort van in de schaduw altijd van Warren Buffett. En dat is eigenlijk heel erg onterecht, want hij is misschien wel samen met Warren Buffett eigenlijk de grootheid als het gaat om beleggen. Want je kunt hem wel kennen van de Yale model of de endowment model. En hij is eigenlijk de beste investeerder waar je nooit van gehoord hebt. Dat wil ik zeggen. Hij heeft van 1 miljard 30 miljard gemaakt dollar. Ja, dat is best aanzienlijk. En wat is er dan zo bijzonder aan? Denk je van waarom moeten we het dan over hem hebben? Nou, het mooie aan deze vent is dat hij best wel een jonge leeftijd, ik geloof 31 of 32-jarige leeftijd, al aangewezen werd door Yale. Yale is een van de Ivy League universiteiten van de United States. Hè, de grote prestige daar. Om daar het geld te beheren. Om ervoor te zorgen dat dus het geld wat dus de... waar gebruikt werd voor het betalen van leraren, de housing, alles dingen. Om ervoor te zorgen dat ze daarmee goede educatie konden bieden aan hun studenten. En dat heeft hij heel, heel, heel goed gedaan. En hij had ook ervoor kunnen kiezen om gewoon op Wall Street stinkend rijk, maar gewoon echt vies, gewoon echt heel vies rijk te kunnen worden.
Ja, zeker. Want het is niet abnormaal als je als fondsbeheerder gewoon een percentage krijgt of een promillage krijgt van het belegde vermogen.
Nee.
En als je dan presteert om van 1 miljard 30 miljard te maken,
ja
dan is 1 promil al een bedrag waar je dat je echt je leven niet op krijgt natuurlijk van 30 miljard.
Ja, dat is echt insane gewoon.
Ja. En dat dan gewoon ieder jaar opnieuw en zo. Dus die man die had bij de superrijken kunnen horen.
Ja. Nou, eigenlijk hoorde hij was niet arm, maar naar Wall Street standaarden kreeg hij natuurlijk wel echt gewoon een schamel loontje. Want hij bleef op Yale lesgeven en hij gaf volgens mij binnen het Department of Economics gaf hij investing classes. En wat wel interessant is dat hij dus aan die studenten les gaf over het Yale model. En dat model van hem is dus best wel een beetje heel erg bekend geraakt. Is ook een van de bekendste portfolio's waarin mensen inspiratie putten. En die asset allocatie, daar hebben we het ook in de vorige aflevering over gehad. Dat is iets waar we het ook over even willen hebben. Dus even toelichten van oké, wat houdt dat model dan in? Grofweg zegt hij, je moet een bias hebben. Dat is een vertekening, oftewel een soort scheefgroei richting equities. Dus dat zijn aandelen over het algemeen. En hij heeft 6 verschillende asset classes. En een totaal van 70% zit in aandelen. En 30% zit in fixed income. Dus dat zijn bonds. Dus dat zijn treasury bonds.
Obligaties.
Dat is het woord wat ik zocht. En van die 30% obligaties is er een verdeling van 15 lange termijn. En 15% de korte termijn. En van de 70% aandelen is 30% zijn de large caps. Dus dat is een Vanguard Total Stock Index. 20% is vastgoed. 15% is de wereldaandelen zonder US. En 5% zit in emerging markets. Nou, je kan het nog even nalezen. In de show notes heb ik het plaatje ook stoppen met het linkje ernaartoe. Maar het is eigenlijk gewoon een spreiding die best wel lijkt op een totale wereldmarkt. Aandelen, portefeuille met obligaties eraan toegevoegd. Dat is wel interessant. Ja. En dat zie je ook aan de...
En hij heeft een bepaalde verdeling heeft hij gewoon uitgezocht. En die verdeling die heeft het gewoon heel veel jaren, heel veel beter gedaan dan de markt.
Ja.
En of het nou komt door die verdeling die hij zo goed heeft uitgekozen of doordat hij iedere jaar blijft herbalanceren. Dus elke keer als één van die onderdelen heel veel meer waard is geworden. Nou, ga je aan het einde van het jaar een deel ervan verkopen. Want anders wordt het percentage te hoog.
Ja.
He, zeg maar, je hebt 100% en 10% daarvan wordt verdubbeld in waarde. Nou, dan heb je dus een portefeuille die voor 20% bestaat uit een deel wat 10% zou moeten zijn.
Ja.
Dus dan zeg je, nou, dan verkoop ik die 10% weer. En dan breng je het weer terug. Maar dan verkoop je dus een deel met winst. En tegelijkertijd dingen die kleiner zijn geworden in verhouding, die het dus een jaar lang niet zo goed hebben gedaan, die koop je bij. En ja, door het herbalanceren ben je de hele tijd bezig om dingen die gedaald zijn bij te kopen en dingen die gestegen zijn te verkopen. Dus je bent de hele tijd een klein beetje winst aan het nemen en aan het investeren in zaken die wat ondergewaardeerd zijn geraakt. En dat herbalanceren en dat gewoon het... Ja, dat heeft hem ook heel veel gebracht. En dat heeft Yale dus ook heel veel gebracht. En uiteindelijk heeft hij gewoon bewezen over heel veel jaren.
Decennia.
Dat als je gewoon de tijd neemt en je zorgt voor een goede spreiding en je zorgt dat je herbalanceert en je laat je niet gek maken door allerlei trends en meningen. Je blijft het gewoon uitvoeren. Ga je op de lange termijn ga je het gewoon ontzettend goed doen. En hij is ook het bewijs van, wat mij betreft, een heel goed bewijs van waarom lange termijn beleggen zo belangrijk is. En waarom het zo belangrijk is om geen mening te hebben over de markt. Tenminste, je in ieder geval te houden aan je plan. En dat is Warren Buffett ook.
Ja.
Ze zijn, wat dat betreft staan ze op hetzelfde niveau. En ze hebben allebei ook gewoon Zonder dus echt een... Want Warren Buffett is een beetje hetzelfde. Hè? Die is wel stinkend rijk, maar het is nooit... Hij is niet iemand die iets geeft om rijkdom. Hij wil gewoon het spel winnen. Hij wil gewoon laten zien hoe je het moet doen. Hij wil gewoon zijn punt bewijzen. Dat is nu eigenlijk het enige wat hem nog interesseert. Die man is zo schathemeltje rijk, maar die woont nog steeds in zijn eerste huis wat hij ooit kocht.
Voor $35,000 in Omaha, geloof ik.
Ja, precies. Ja, $35,000, dat ja, alleen al de rente op zijn vermogen. Of de rente, nou ja, het rendement op zijn vermogen is dat waarschijnlijk per minuut of zo.
Dit zouden we eigenlijk moeten uitrekenen.
Ja, nee, ja, maar goed, dat, ja. Noem maar eens wat hoor. Maar dat soort bedragen, daar hebben we het over. Hè. Die man die heeft, zat geloof ik in de top 5 rijkste mensen ter wereld of zo.
Ja joh, hij heeft heel lang bovenaan gestaan ook. Nee, maar het is mooi. Maar die, eigenlijk de boodschap is, kijk eens naar die David Swensen portfolio. De Yield Model. Link in de show notes. Je kan het ook vinden op lazyportfolioetf.com. En er zijn 3 tips, ook in zijn boek van Swensen, zijn dat je breed moet spreiden. En dat je altijd een bias moet hebben tegenover equity, dus aandelen. Tweede regel is, wat Jeroen zei, herbalanceren. En derde regel is, als er geen zekerheid is of bewijs is dat je de markt kan verslaan, low-cost index funds kopen, want dan moet je de tijd uitzitten. Dus dat is wat Jeroen zei met lange termijn beleggen en geen mening hebben.
Ja. Ja, in feite is dat ook gewoon de basis. Er zijn een hoop van die regels ook de basis van hoe wij dat zien. En hoe wij dat zelf ook doen.
Wij apen dat ook gewoon.
Laat tijd voor je werken. Hou het goedkoop. Laat je niet gek maken.
Nee. Ja. Dat soort dingen. Ja, en dan denk ik dat we de volgende keer hebben een hele leuke gast. Ja, want jij bent een prutser, ik ben een prutser. Maar die gast die komt, dat is geen prutser, hè? Nee.
Volgende keer een heuse econoom zelfs.
Juist.
En die econoom die is gespecialiseerd in de huizenmarkt. En ja, heeft ook weer te maken met het verhaal dat ik vertelde over het bewust huren en niet een duurder huis kopen. Maar ook bijvoorbeeld de vraag die wij hebben van joh, moet je eigenlijk wel willen beleggen in vastgoed voor de verhuur? Moet je dat wel willen? En wat doet het met de huizenmarkt? En ja, goed. En waarom zouden wij daar onze wijsheid niet willen inwinnen bij iemand die er echt wat vanaf weet? En dat met jullie delen als luisteraars.
Juist.
Dus ik heb er zin in. Het lijkt me dat we daar ontzettend veel van kunnen leren.
Ik ook.
Dat is de volgende keer. Dus,
dat is de volgende keer. Ja, dus blijf luisteren. In de tussentijd, geef ons liefde. Duimpje omhoog. Vertel het aan je vrienden. Doneer. Word lid van de nieuwsbrief. Die we ook overigens nog eventjes een keer moeten maken. Want we hebben heel veel inspiratie, maar nooit genoeg tijd om het af te maken. En blijf mailtjes sturen. We blijven mailtjes krijgen met vragen. Dat vinden we echt fantastisch. Het kan naar thijs@brux.nl of jeroen@yesman.nu. En natuurlijk, vergeet niet om vriend van de show te worden. Via vriendvandeshow.nl/geldvrienden. Ja, dat was hem voor deze keer. Ik vond het weer leuk. Ik heb weer zin. Er komt weer veel moois jullie kant op.
Jazeker. Hey, bedankt weer, man.
Later. Toedels. Ciao.